Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Nee, ik wil nog een stap verder gaan. Waarom is Bottas niet gewoon de pits ingereden? Als je dan echt vindt en echt voelt dat je banden eraan zijn, rij dan gewoon naar binnen, want ze laten je echt niet staan, hè?
En
is dit het keerpunt?
Nou, ik denk het wel.
Ja.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Met een hartslag van rond de 180 slagen per minuut zag Nederland en de rest van de wereld een titanenstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Op het circuit van Paul Ricard zagen we een bloedstollende race. En dat waren we nou niet per se gewend daar. Het is het volgende hoofdstuk in een nu al legendarisch seizoen. We gaan lekker nagenieten en nabespreken. En misschien win jij wel het Flitsmeister Olaf Mol pakket of een reis naar de grote prijs van Italië. Vanuit Mercedes-Benz, Cor Millenaar in Aalsmeer, heet ik je van harte welkom bij aflevering 25. Seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel. En dat napraten gaan we doen met onze gasten van vandaag. Te beginnen met Atze Kerkhoff. Hij maakt samen met onder meer Max Verstappen deel uit van Team Redline. Traint coureurs uit alle klassen in de sim. Atze, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Is het ook wel eens zo spannend op de sim als in Frankrijk afgelopen weekend?
Nou ja, toevallig hadden we een hele grote race afgelopen weekend in iRacing. Dat is een softwareplatform waar je simulatieraces doet tegen elkaar. En daar hebben we met Team Redline een unicum gescoord door alle drie de klassen te winnen in de LMP2, GT3 en GTE. En dat is voor ons een groot resultaat.
Het antwoord is dus gewoon ja.
Ja.
Naast hem, Olaf Mol. Olaf, staat Paul Ricard in jouw top 3 mooiste van Max na afgelopen weekend?
Ja, het probleem zit hem in het eerste deel van wat je zegt. Dat wordt natuurlijk super lastig. De race en de overwinning is denk ik degene waar hij het hardst voor heeft moeten racen ooit. En ik denk ook wel zijn mooiste.
En het was nog even spannend of hij er weer zou zijn, maar we kregen vlak voor opname de bevestiging.
Daar komt hij aan. Oh, hij komt!
Het is Frans Verschuren. Frans, wordt Max wereldkampioen eigenlijk?
Zoals ik al in het begin van het jaar zei, hij wordt wereldkampioen.
Heb je een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, Atze, onderdeel van Team Redline dus. Kun je eens voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen schetsen wat jij doet?
Ik ben directeur van Team Redline. Team Redline is eigenlijk het meest succesvolle simracing team ter wereld. Waar we op verschillende platformen rijden. Zowel in de PlayStation kampioenschappen als de serieuze simulator kampioenschappen.
Als het is heel bescheiden, je hoort het.
Als het zo is, hoef je niet bescheiden te zijn. Daarnaast heb ik een bedrijf, Adrenaline Control. Daar train ik autosportcoureurs van de Formule Renault, Formule 4, Formule 3 en Formule 2. Eigenlijk de hele ladder naar de Formule 1 bereiden we voor in de simulator.
Wie is jullie grootste concurrent?
In de simulator? Of ja. in het racen?
Ja.
We hebben Quanta, is een Duits team, en Veloci, dat is het team van Jean-Éric Vergne.
Hey, en Atze, ik wil toch even vragen, want je komt oorspronkelijk uit het short track.
Klopt, ja. Ja, vanaf mijn 10e geloof ik, tot mijn 21ste heb ik geshorttracked. En dat eindigde op een vrij hoog niveau in het Nederlands team.
Ja.
Ik moet wel zeggen, daar ben ik wel wat meer bescheiden. Daar had ik niet het talent om door te stromen. Ik was meer geblesseerd dan dat ik op het ijs stond. Wat uiteindelijk me wel heeft ingeleid in het simracen. Omdat ik altijd geblesseerd was, had ik alle tijd om lekker achter de computer te frummelen. En het racen uit te zoeken hoe het allemaal werkte. En op die manier ben ik gespecialiseerd geraakt erin.
Je bent al onwijs vroeg begonnen daarmee, toch? Toen nog helemaal niemand dacht aan simracen, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Wat voor jaartal moeten we dan hebben?
2010 ben ik serieus begonnen met het wereldkampioenschap. En dat was voor mij ook al meteen de trigger van, ja, hier is wel heel veel in te halen in deze wereld. Die software zal steeds beter worden. Die kampioenschappen worden steeds groter. Dus dat was voor mij eigenlijk al meteen een duidelijke boodschap. Van ga je hierin verdiepen, maak je vak van. En daar heb ik ook alles op gezet.
Een PlayStation 2009. Zat je er ook al bij of niet?
Ja, dat was inderdaad, toen had ik mijn rijbewijs nog niet eens. En toen moest ik inderdaad in een raceauto op circuit moest ik rondrijden. Ja, dat was toen, hoe heet dat? Nissan GT Academy. Dat was hem, ja.
Die deed ik in 2009 en daar kwamen echt heel veel talenten uit. Daar stond ik in 2009 al te kijken van hoe bijzonder mensen die daar heel goed in waren. Ja. Ineens op het circuit toch eigenlijk al heel veel konden.
Ja, want 2009. Jij kan natuurlijk vrij vroeg talent signaleren. ook.
Ja, ja. Ja, we trainen eigenlijk al het Nederlandse talent wat voorbij komt. En we zijn natuurlijk een heel klein landje met relatief kleine pool aan talenten. En daar moeten we echt het maximale uithalen. En we hebben natuurlijk de hoofdprijs met Max. En we proberen er alles aan te doen samen met de KNAF om de opvolger van Max te trainen. En dat is niet altijd even makkelijk.
Zijn die er al? Je geeft eigenlijk al een beetje antwoord.
Nou, een supertalent als Max, die zie je maar eens in zoveel tijd. En we zijn echt heel gelukkig dat we die in Nederland hebben. Jongens als een Leclerc, Norris, Verstappen. Dat zijn jongens, dat zijn echt buitencategorie. Die voelen dingen die anderen gewoon niet kunnen voelen. En dan kan je nog zo hard werken als je net niet dat gevoel hebt, net niet dat kleine beetje talent, dan is het dan een stuk moeilijker om de wereldtop te halen.
En die zie je nu niet op het moment?
Nou, we hebben hele goede coureurs.
Hele goede.
Ja, hele goede coureurs die af en toe boven komen drijven, maar het is absoluut de key dat ze constant in de top mee gaan rijden. Dus daarom moeten ze echt hard aan het werk.
Het moet voor jou natuurlijk goud waard geweest zijn dat toen Max zijn Formule 1 carrière in de vlucht nam, dat hij het is blijven doen. Ik denk dat 8 van de 10 anderen, en ik denk, als ik het eerlijk beschouw, ik denk dat Norris een beetje minder is gaan zien in de laatste tijd al.
Ja, ja.
Maar Max, bij Max zit dat gewoon in zijn dagelijkse doen, toch? Dat is waanzinnig.
Ja, Max is een competitor. Die wil gewoon de hele dag met racen bezig zijn. En dit is echt zijn uitlaatklep om, als hij thuis komt, meteen in de sim te kruipen. En ofwel het team te helpen. Als hij zelf niet kan rijden, helpt hij team mee.
Baas jou dat?
Nee, want ik werk natuurlijk al vanaf dat hij in de Formule 3 reed, deed ik de simtraining met hem bij Van Amersfoort Racing. En toen wist ik al hoe competitief hij was. Hij was echt vervelend competitief.
Lekker,
goede eigenschap.
Ja, en daar moest ik echt nog wakker van worden, want ik was echt gewend dat ik iedereen kon verslaan. Maar hij was altijd degene die alleen maar wilde inhalen en waar je nooit de normale racerun oefening mee kon doen. Want hij wilde alleen maar inhalen en mij verslaan.
En ik wil het heel even praktisch maken ook, Adse, want het is dus wel eens voorgekomen bijvoorbeeld dat jij een inhaalactie met hem oefent die hij een paar dagen later op de baan letterlijk zo uitvoert.
Ja, dan moet ik wel zeggen, dat was op Spa-Francorchamps en eigenlijk heb je daar maar 2 plekken waar je kan inhalen. Ja. En dat is inderdaad of alles of niks buitenom in Blangemont. Aan het einde van het rechterstuk naar Eau Rouge. Ja, en die, als je 3 dagen lang alleen maar aan het rijden bent tegen elkaar de hele dag. En we hadden er echt heel veel lol in. En we hebben gewoon 100 rondjes gereden. Ja, dan heb je al 100 keer die Blangemont buitenom gedaan. Dus die kende die wel, ja.
Is dit de methode wat Max doet?
Ik denk wat Max doet, kan niemand anders doen. Want die jongen die is de meest positieve zin van het woord knettergek. Als het gaat om tijd investeren in wat hij mooi vindt. In, ofwel passie. Dus Max die op zijn flauwe gemak rijdt hij 8 uur per dag in de sim. Als hij ergens een hoofd naar heeft staan. En dat kan bijna niemand.
Dus heeft Lewis jouw telefoonnummer? Dat hij jou kan gaan bellen om even ook 8 uur achter zijn ding te gaan zetten. Want anders komt hij er nooit meer aan.
Ja, we blijven loyaal aan Max. Dus hij hoeft niet te bellen, denk ik.
Hoe belangrijk in wat jij doet is de concentratiespiegel van iemand. Ik denk dat dat nou een heel belangrijk ding is.
Ja, nou, de races waar wij ons op focussen en met Team Redline vertegenwoordigen bijvoorbeeld BMW Motorsport als een worksteam en Porsche Nederland. Dan hebben wij 24 uur races en die jongens rijden 4 uur achter elkaar. En in een echte auto heb je natuurlijk altijd een vangrail die je wakker houdt. Je wil echt niet de muur in rijden. En in de sim heb je die spanning natuurlijk niet. Dus dan is het veel belangrijker dat je eigen brein onder controle hebt.
Ja.
En in een echte 24 uur race, dan let je nog een beetje op de auto. En hier moet je echt gewoon 24 uur lang op het puntje met je stoel zitten, binnen de 10e per ronde rijden.
Is het wat om zo'n stoel waar je dan in de sim zit om onder stroom te zetten, dat als ze dan de vangrail raken en ze een schok krijgen, dan heb je ook een soort, schok-effect.
Kunnen we ook hierbal doen, als er iets verkeerds wordt gezegd, Frans?
Ja, dan sta ik constant onder stroom. Dat doen we niet.
Hey, ik denk dat ze dat in Texas een goed idee vinden. Dat is Amerika, weet je. Ja,
precies.
Circuit of the Americas, boom, meteen. Bizar.
Hey, Adse, hoe erg heb jij dan genoten van zo'n weekend in Frankrijk?
Ja, dit was echt fantastisch. We hebben in Tilburg hebben we ons Team Redline kantoor met een enorm engineering desk waar we natuurlijk ook de sim trainingen. Dus we combineren het kantoor van het Redline Control met Team Redline. En met alle engineers van Team Redline hebben we gewoon samen gezeten. Hadden we 5 schermen, alle onboards tegelijk aan. En dan kon je echt precies al het radioverkeer volgen. En dat is een hele leuke manier om een race te volgen.
Olaf, zo'n setup zou jij moeten hebben.
5 schermen, boordradio. Ja. Hou op zich.
Ja. Nee, maar goed, ik moet het natuurlijk doen met de tv die jullie thuis ook hebben. En ik heb alleen nog twee tijdmonitoren en nog een appje voor wat banden. En anders gaat het niet kloppen. Want anders ga je te veel praten over dingen die je thuis niet mee kunt maken. En dat gaat uiteindelijk, los dat ik dat zelf ook wel eens ben, maar dat gaat uiteindelijk irritant worden.
En jeetje jongens, wat hebben we meegemaakt? Laten we eraan beginnen. Die weergaloze race van Frankrijk.
Zondag 20 juni 2021. Vijf lampen gaan aan. Als ze uit zijn, zijn we onderweg. Pole position voor Verstappen. Hamilton de laatste. Goede start van Verstappen. Goede start ook van Hamilton. Goede start ook van Hamilton. En een niet zo goede start van Checo Perez. Max verdedigt. Hamilton gaat wijd. En daar zit het goed. En Bottas sluit aan. Oh, Max heeft een momentje daar. En Hamilton terug aan de leiding. Een moment van Verstappen zorgt ervoor dat Hamilton de leiding pakt.
Zo, dat had een hele dure kunnen zijn daar, toch? Dat momentje van overstuur.
Nou, ja, zeker. Hij heeft het wel goed opgelost. Maar het is zo moeilijk om de eerste ronde, waar je niet weet hoe de grip is. Het had natuurlijk net geregend, dus de baan was groen. Iedereen zag dat de banden eraan gingen op een manier wat ze niet hadden verwacht. Ja. Ja, en om dan op low downforce te rijden, volle bak bocht 1. En je weet dat Hamilton alles eraan gaat doen om je in positie te zetten waar je ongemakkelijk bent. En dat had hij goed gedaan. Dus was ook een klein beetje het verdienste van Hamilton om Max op een hele lastige positie te zetten daar.
Hij zei later ook nog, ik had ook last van de wind.
Ja, nee, er was wel wat meer wind. Maar wat wij ook wel weer eens vergeten is dat die gasten natuurlijk 24 uur niet in die auto gezeten hebben. Vroeger had je nog een warm-up en dan kon je even aan de dag wennen en kon je weer even terug. Maar het ding gaat gewoon naar kwalificatie. Avondje, ochtendje, kopje koffie, praten met je team. En dan, ja, maar dan is gewoon je wandel in het ding. Je doet 2 of soms misschien 3 lapjes. Dan kom je dus niet in die bocht na de start terecht. Want daar eindigt de pitlane al. Dus het aanremmen van bocht 1 kun je ook in... Onderweg naar de grid kun je niet oefenen. Nee. En dat is dan toch wel heftig. En dan rem je op hetzelfde punt als waar je het herinnert dat je een dag eerder deed. Dan is er wat minder grip. Dan staat er wat andere wind. En dan maar hij zei ook, ik kreeg hem ook niet terug. Hè. Hij zei, want hij gleed eigenlijk 2 keer onder hem vandaan. En wat ik goed vind dat de wedstrijd daarin gedaan heeft. Want eigenlijk had hij natuurlijk via een bepaalde route moeten gaan en dingen. Dus dat ze dan daar wel van zeggen, ja, dat is de opening van de wedstrijd. Er gebeurt wat. Hij wordt niet door iemand eraf gerost. Hij raakt niet. Hij heeft een moment. En komt weer terug. En laat het dan maar gaan. Dat vind ik wel. Ja, dat vond ik wel een toffe.
We gaan naar ronde 19. We maken even een klein sprongetje. Want het was me nogal een race. Red Bull probeert een undercut op Valtteri Bottas. En die lukt.
Hij is binnen. Verstappen probeert een undercut. Of dat gaat lukken met 3,1 seconden achterstand, weet ik niet. Maar misschien is het wel om Bottas op te vangen. Dat kan natuurlijk ook. Lap 19. Harde band. 2,3. Dat is 2/10 sneller dan Bottas en in Red Bull termen geen topstop. Wat doet Lewis Hamilton? Dat is de vraag.
So it's hammer time. Verstappen in the pits.
Hij komt binnen. It's hammer time. Dat kan niet missen, want dat hebben ze altijd geroepen. En daar komt Bottas, daar is Bottas en Verstappen zit er gewoon voor. Maar Bottas, hij heeft wel een goede outlap gehad. Daar zit maar 1,3 seconden tussen.
Ja. En daar begint zich al iets af te tekenen. De strategie bij Red Bull die lijkt te werken. Hamilton komt dan een rondje later binnen. Niet eens zo'n slechte pitstop. Maar bij het uitkomen van de pitstraat schakelt Max even zijn batterij met 160 pk extra vermogen in.
Rondetijd Perez 39-1. Dat is ook nog een goede rondetijd. En kijk eens Lewis Hamilton erop zitten van Verstappen. Die undercut is bijna gelukt. Die is gelukt. Die is gelukt. Hamilton en Mercedes worden gewoon geundercut. En Red Bull ligt 1-2.
Ja, laat ik hem vanuit de pitmuur van Mercedes. I'm not sure what happened there. But what happened there? Wat gebeurde daar?
Ja, ik weet het inmiddels, maar weet jij het al?
Nou, ik denk dat Max een enorme outlap heeft gereden. Ja. Dat is ontzettend knap, omdat je op nieuwe banden staat waar niet...
In de inlap, allebei.
Ja, samen. En natuurlijk, je wordt voorbereid. En wat zal zeggen tegen Hamilton van, we stappen erin. Geef alles wat je hebt om het rondje te maken. Maar Hamilton, zijn banden waren zo gaar. En nieuwe banden, ja, dat geeft dan zoveel grip. Maar nog steeds ontzettend knap hoe hij dat gedaan heeft. Want je weet niet wat er te wachten staat op nieuwe banden in een race. Met fuel waar je nog niet echt hebt gereden op die manier. Dus bijzonder knap. Daar maakt hij het verschil.
Ja, zijn outlap op nieuwe banden was seconden sneller dan die van Lewis. Dat is wel heel veel. Ja. Ik denk dat Lewis wat voorzichtiger begon. Wat ik ook wel apart vind, is dat de spanning van de wedstrijd had zijn weerslag op de pitcrew. Want ze hadden eigenlijk, als je gewoon heel hard bent. Ik bedoel, ja, als Red Bull een slechte pitstop heeft, dus 2,1 doen ze mee. met twee vingers in de neus. Maar ze waren allebei niet. Bij die ene hadden we de tijd niet, maar ze waren allebei niet heel tof. Mm-hmm. Dus die monteurs werden er ook natuurlijk allemaal wel even zenuwachtig van. Maar ja, dit, jongens, dit is gewoon zoals het zou moeten zijn. En dit is heerlijk. En ik word een beetje moe van Mercedes en Hamilton die alleen maar roepen. Ja, ze zijn zo snel op de rechte stukken. Ze zijn zo snel op de rechte stukken. Waarbij ze weer iets impliceren. Dat alsof het, ja, ze hebben een nieuwe motor. Ja, die motor die mocht komen omdat het een spec was waarbij er dingen verbeterd zijn voor slijtage en andere dingen. Het is niet zo dat er 30 pk meer in die motor zit, want dat mag
niet
meer.
Nee, want hoe groot is de rol van die nieuwe motor geweest afgelopen weekend, denk je?
Nou ja, ik denk dat het in dat hij zich makkelijker laat mappen, om het even zo te zeggen. En niet mappen van ik geef je een draaimje horen, maar de engine mapping. Dus dat ze daar makkelijker manier waarop er die hybride systemen geladen worden en vrijgelaten kunnen worden, reageren op het gaspedaal, wat agressiever of niet, en dat er daar een aantal dingen zitten. Dat zijn de modus die we nog wel eens horen. Ik bedoel, mode 7, dat heeft dan te maken met brandstofverbruik en niet met vermogen. Maar ik vind het van Mercedes een beetje flauw dat ze dat een beetje boven de markt laten hangen. Want die weten zelf ook, die reden met meer achtervleugel. En als je meer achtervleugel hebt, dan verlies je topsnelheid. Dus dan moet je niet gelopen griepen dat als jouw concurrent minder achtervleugel heeft, dat hij meer topsnelheid heeft, toch? Want ja, dat is gewoon een ABC'tje.
Ja, ik vond Mercedes eigenlijk niet het mindere team de afgelopen race. Ik vond dat Verstappen het gewoon slim had opgepakt. Of naar Red Bull. Maar Mercedes die konden zo makkelijk volgen die eerste stint. En dat was eigenlijk zorgwekkend hoe makkelijk Hamilton erachter zat. En dat ervan uitgaande dat als je vlak achter iemand rijdt de hele race, dat je banden eraan gaat. En dat had natuurlijk te maken met dat Mercedes wel downforce reed. Hoge downforce en Red Bull wat minder. Dus dan is het altijd wat makkelijker volgen. Maar ik denk als Mercedes het andersom had gedaan, dat Mercedes eerder de pits in was gegaan, dan hadden zij de kans gehad om te winnen.
Ik snap niet dat ze niet één van de twee auto's dat hebben laten doen. Dat ze niet met één van de twee auto's. En dat is dan toch een beetje de koppigheid van een team wat altijd maar vooraan rijdt. Sorry dat ik het zeg hoor. Ik wil niet zeggen hoogmoed komt voor de val. Maar dus iets van ja, nee. Want nu, bot gezegd, Lewis verliest een overwinning en Bottas verliest een podium. Dus wat heb je goed gedaan? Helemaal niks. Ja. Flauw gesproken, toch?
Ja, en Red Bull had het vorige keer met Perez. Die hadden ze in de positie rijden dat Mercedes niks kon doen met de strategie.
En dat Mercedes niet eens Bottas naar binnen haalt voor de snelste ronde eraf te halen, begreep ik ook helemaal niks van. Dat is toch weer een puntje.
Nee, ik wil nog een stap verder gaan. Waarom is Bottas niet gewoon de pits ingereden? Als je dan echt vindt en echt voelt dat je banden eraan zijn, rijd dan gewoon naar binnen. Want ze laten die echt niet staan, hè? Dan beginnen ze wel te rollen en te rennen en te vliegen. Ze laten jou echt niet staan.
Hij was een tikje geïrriteerd.
Why the f*** no one listen to me when I say this gonna be a two-stopper? F***ing hell.
Hoi, Valtteri. Mannelijke taal van Valtteri. Waarom luistert er niemand naar mij als ik zeg dat dit een tweestopsrace is? Ja, dan moet je je poot stijver houden, vriend. Dan moet je doordouwen. En dat heb je niet gedaan. En dan denk ik dat hij wel een punt heeft. Toto Wolff zit er nog niet helemaal gebeuren. 4 seconden. Perez nu op 1,5 seconde achter Valtteri Bottas. Daarom roept hij dat ook, omdat hij bang is dat hij dat niet kan houden.
Tja, waarom wordt er dan niet naar hem geluisterd eigenlijk? Heeft hij geen overmacht binnen dat team?
Hij zit daar in een office, ofwel in een Zoom-meeting, ofwel met zijn eigen bubbel monteurs. Dat zijn er dan al een stuk of 15. Dan zitten er nog 45 op de fabriek van alles door te rekenen. En dan zeg jij, ik denk dat het een tweestopper wordt. En dan zeggen er, laat het voorzichtig houden, 40 man. Nou vriend, wij hebben hier een computersysteem. Die zegt, nou no fucking way. Dan moet je ook wel heel sterk in je schoenen staan om te doen. Maar ga dan discussiëren. En zeg dan, zullen we dan binnen het team allebei een andere strategie doen. Dan ben ik wel bereid om die tweestopper uit te voeren. Zo kan je hem natuurlijk ook brengen.
Ben je het eens met Olaf, Frans?
Ja, Frans.
Ja, en ik denk toch dat het hoogmoed is. Ik denk dat
van Mercedes zelf.
Ja, van Mercedes hoogmoed heeft en dat die val nu ingezet is.
Ja, maar Mercedes had hem in de perfecte situatie. Ja. Bottas was echt in staat om Max van de overwinning af te houden. Als hij hem gewoon één rondje achter zich had gehouden.
Ja, maar dat kan hij niet.
Ondertussen, ja, dat was een heerlijk moment. En dat is dan mooi als je dan 5 onboards erbij hebt. Hij werd helemaal zenuwachtig natuurlijk.
Laten we heel even luisteren.
Kijk, het verschillende snelheid dus. Kijk, Bottas verdedigt. Max hoopt dat hij zich gaat verremmen. En dat doet hij. Hier dan. Kom op. Buitenlangs. Dat gaat lukken. En Bottas is gezien. No way dat Verstappen dit opgeeft. Bingo. Op een perfect punt. Tuurlijk probeert Bottas dit. Via de marbles, via het vuil. Gaat niet lukken. Wat een geweldig moment. Bottas die hem helemaal blokte. En zich dus verremde. En Max die bij de exit meteen toesloeg. Nou moet hij door. Nu moet hij verder.
Dit was zo'n lust voor het oog.
Ja, tuurlijk. Want dit was het eerste signaal dat het wellicht toch zou kunnen gaan lukken. Want ja. het was natuurlijk nogal niet de rekensommetje. Hè? Even 18 seconden in 21 rondjes dichtrijden. En als je dan de timing in de gaten hield, dan zat nog een punt volgens mij dat hij op 4 of 5 seconden zat. Toen bleef het ineens hangen.
In het verkeer, ja.
Ja, deels ook met verkeer. En ik verdenk, maar goed, jij weet dat misschien beter. Ik verdenk Max er soms van dat hij dan zegt van oké, dan doe ik het zo. Hij heeft al tegen mij geroepen, als ik iemand wil inhalen, wil ik het eigenlijk doen. Of als ik ingehaald moet worden op het punt waar ik het minste last van heb. Soms zit ik erachter, zit ik 2 rondjes lang mijn systemen op te sparen. Om dan bam ook in één keer te kunnen toeslaan. Dus het zou natuurlijk ook kunnen dat daar wat mee te maken had. En hij zat in de wetenschap dat die banden van Hamilton eraan zouden gaan. Maar je moet wel de fucking lef hebben om dan zo lang te wachten.
Maar als dacht jij dat hij het ging redden?
Nee.
Ik ook niet. Nee. Maar volgens mij niemand.
Jawel, ik heb in bocht 6 geroepen. Ja, dit wordt de eerste kans.
Maar Frans zag dat ook.
Ik ook.
Achteraf is makkelijk.
Nee, bocht 6 roep ik. Dit wordt zijn eerste kans.
Ja.
En die pakte hem ook.
Wat je een beetje zag is dat Hamilton, die zat de hele tijd in de 38ste rijden. Toen reed Max nog 36 hoog. En toen ging hij heel snel dichterbij komen. Maar de laatste 6, 7 rondjes, ja, dan begon Hamilton ineens 37 mid te rijden. En toen dacht ik van, oké, hij wordt gepiepeld. Maar daarna vloog het weer de laatste paar rondjes omhoog. En dat was Max' geluk, dat zijn banden er toch echt aangingen. Ja, en dat hij het gat kon dichten. En toen had hij inderdaad, wat Olaf zegt, misschien een batterij goed staan.
Ja, nog één ding over Bottas. Bottas werd ingehaald door Perez die naar eigen zeggen, en hebben we ook gezien, even van de baan raakte in Sinje. Bij Mercedes hebben ze geroepen, we dachten dat hij daarvoor een straf zou krijgen. Leaving the track and gaining an advantage. En daardoor wel hebben we het risico niet genomen om Bottas binnen te halen. Maar de wedstrijdleiding heeft gekeken. Op het moment dat hij eraf begon te gaan, was hij in al manoeuvre al gepleegd. Ja, maar dat vind ik dan wel sterk dat ze het zo helder zeggen. Hij zat er al voor, dus daarna gaat hij eraf. Dus hij heeft daar geen lasting voordeel, want hij zat gelukkig al voor hem. En dan is dat beter, denk ik.
Mercedes begint wel overal over te janken.
Nee, dat is een beetje zo. Het is op zich hartstikke leuk dat je dat zegt, terwijl we in de Mercedes showroom zitten. Dus dat echt, echt zo'n lieve jongen. Wil je nog een bakje koffie of niet, Frans?
Zal wel
ik denk dat er niet in zit. Nee.
Laten we even luisteren naar ronde 52.
Daar komt hij aan. Oh, hij komt! Jezus, wat vet! Holy shit, wat vet! De eerste de beste mogelijkheid. Kadang! Kabam! Hebben we mannen nog uitrijden. Lewis buigt. Deed wel wat aan verdediging. Zal nu misschien nog een keer denken, waar kan ik nog wat doen? Maar deze is lekker! Voorlaatste ronde. Op de manier waarop Mercedes tot 2 keer toe Red Bull Racing pakte. En dan ziet het WK er zo uit. 131-119.
Ik heb thuis een biermetje hangen. Ik stond met mijn handen in de lucht alleen. Ik was alleen thuis. Te schreeuwen en te joelen. Ik vond dit, nu ik het ook weer hoor, het is toch kippenvel?
Ja, het is heel goed. Dit is echt zoals autosport moet zijn.
Dit is toch waanzinnig?
Ja, nou, hier wordt het verschil gemaakt. En dat vind ik misschien nog wat leukste van de hele race gisteren is. Het overkwam Red Bull natuurlijk in Barcelona. Dat Mercedes Red Bull piepelde.
Ja.
Toen bleef Red Bull kalm. En ze zijn erg gestructureerd. Zitten ze gewoon in de top 2 of winnen ze de races. En nu is het maar afwachten natuurlijk hoe Hamilton dit op gaat pakken. Op een aantal circuits wat Red Bull op papier beter zou liggen.
Is dit het keerpunt?
Nou, ik denk het wel.
Ja?
Ja.
Ja. Ik denk ook dat je nu een beetje wat de rest van het seizoen gaat zien. Daar vind ik dus dat Ferrari erg tegenviel. Ik vond Baku en Monaco, daar konden ze nog wel wat doen. Maar nu valt ze toch wel buiten de top 10. Dat wordt toch wel een beetje heel kwalijk, vind ik, voor zo'n merk. Terwijl ik ze niet gun. Maar ik vond het wel heel... Olaf?
Nou, qua keerpunt denk ik dat het niet keerpunt is. Bereid je maar voor dat er nog wel het een en ander klokpartij gaat gebeuren. Want het is...
voorin bedoel ik, maar even over dat.
Nee, Ferrari heb je gelijk. Maar die hebben gewoon een bandenprobleem. Dat hebben ze ook toegegeven. Ja. Dat gaat,
dat krijgen ze niet zomaar even opgelost.
Nee, die zijn echt de bok geworden met de 2 PSI verhoging die er gekomen is. Dan is hetgene wat al niet heel tof was op normale circuits nog minder tof geworden. En Sainz zegt, ik rijd de pits uit. En ik voel al dat het hem gewoon niet gaat worden vandaag. Ja, dan is het allemaal wel een beetje op de marge. Maar gaan we maar vanuit dat er, omdat het zo dicht bij elkaar zit vooraan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en ik mag het geen fout noemen, maar het moment wat Max meemaakt in bocht 1, daar is hij dit weekend mee weggekomen. Daar komen circuits waar je er niet meer mee wegkomt. Dus dan, ik zeg nog niet dat we op een keerpunt zitten.
Overigens, Max pakte dus pole, de snelste ronde en de overwinning. Dat is naar mijn weten de eerste keer, toch? Alle 3.
Ik ben wat dat betreft niet zo triviaal. In een wedstrijd flikken er allerlei luikjes bij mij open en komen er allemaal dingen. Ik zou dat niet weten. Maar
ja, dat is de eerste keer.
Heet dat, heet dat een Grand Slam?
Ja, bij tennis heet dat. Oh nee.
Ja, nee, de triple.
Heet dat een Grand Slam?
Ja, volgens mij.
Hattrick.
Nee, maar het was in ieder geval de eerste keer.
Het was in ieder geval de eerste keer.
Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes!
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het autogeluid van vorige week. En maak je ook kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Molpakket. Maar eerst een vraag van een van onze luisteraars. Heb je een vraag? Stuur die dan naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. In dit geval komt die van Paul Smit. Die vraagt zich af, hoe spreek je een undercut af over de boordradio? De andere teams luisteren toch ook mee?
Boxbox?
Ja, het is niet moeilijker dan het is. Het punt dat je naar binnen geroepen wordt ten opzichte van een concurrent bepaalt dat jouw pitstop een undercut wordt. Maar zij hebben geen geheimcode taal voor van, we gaan aan de kant. Want hij moet gewoon weten, wanneer moet ik naar binnen? Of meldt misschien zelf, ik wil naar binnen, gebeurt heel af en toe. Volgens mij heeft Max heeft volgens mij in Spanje zelf geroepen, we moeten nu maar naar binnen, want ja, het gaat niet harder. Dus dat, en dat is wat ik Bottas ook een beetje tegenhield, of voorhield. Want als je het dan echt vindt, doe dat dan gewoon.
Ja.
Doe dat dan gewoon. En die verbale ballen, ja, ik vind het allemaal prima. Maar daar schiet je niks mee op.
Ja, dat is ook iets van de laatste tijd natuurlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd wat er bij Mercedes achter de schermen afspeelt met Bottas. Of hij misschien al een beetje lucht heeft gekregen, want dat hij volgend jaar er niet meer bij zit. Dat hij nu wat meer
dat zal toch wel.
Ja, ik weet dat niet. En die James Fowles zijn natuurlijk ook wel ook tegen Lewis. Hè? This one's on us. Dus ze weten zelf dat ze iets niet goed gedaan hebben. En dat helpt ook niet binnen de organisatie, waarbij ze al weten van, hey, we verliezen ineens 3 wedstrijden achter elkaar. Dat is ons sinds 2014 niet meer gebeurd. Dus dat is al niet fijn. Krijg je dit erbij. De reuring rondom de situatie met Bottas / George Russell. Waarvan ik overigens denk dat er wel al een afspraak is. Maar dat hij ook is om Bottas ruimte te gunnen om nog wat anders te doen. Als niet al afgesproken is dat hij terug gaat naar Williams.
Maar je denkt wel dat er een afspraak is?
Ja, want George Russell heeft natuurlijk knetter. Die is ineens heel stil sinds afgelopen week. En die heeft geroepen, ik wil het voor augustus weten. Nou, dat kan ook zijn dat hij weet dat het goed komt. Dan hoeft hij niks meer af te dwingen. Want dan weet hij het dus. En dan kunnen ze het dan nog steeds in december bekendmaken. Maar dan zei Toto Wolff van, dat is een grapje. Dat ga ik niet doen. Dus het is natuurlijk ook heel logisch. Kijk, ik moet toegeven, ik vind Bottas wat dat betreft, in die zin kun je het wel zeggen, net als Rubens Barrichello wellicht vroeger, een perfecte nummer. Een perfecte nummer 2. Want hij is, mooi Engels, hij is always there or thereabouts. Heel af en toe heeft hij zo'n dag dat het dan even in Turkije vorig jaar is hij de hele dag aan het zwemmen en aan het roeien. En dan verzuipt hij zelf 3 keer in zijn eigen gedoe. Dus dan, maar dat mag ook als tweede coureur. Want in wezen, het is nog maar het begin. Perez heeft ook wel eens een dag gehad. Albon had ook wel eens een dagje dat het ineens dacht van, nou, gaat best goed. En dan zwemmen ze in één keer weer in de rond als een kip zonder kop. Maar vergis je niet, Valtteri Bottas heeft bijna alle constructeurstitels binnengehaald voor Mercedes. Zo moet je gewoon rekenen. En Checo Perez is op dit moment bezig om de constructeurstitel
voor Red Bull.
Ja, en dat zijn hele belangrijke dingen, hoor.
Ja, dat zijn soms belangrijker dan de titel van de rijder.
Voor teambazen sowieso.
Ja, want daar gaan de muntjes en de muntjes zijn volgend jaar nodig.
Een andere vraag die komt van Jeroen Schreurs. Die zegt, mannen, naar mijn weten is de Halo een veiligheidsmiddel en mag die niet gebruikt worden voor aerodynamische doeleinden. Nu zie ik bij Mercedes dat hier een spoiler op geplaatst is.
Ja, die zit er ook al 2 jaar. Dus okay. Als je bijvoorbeeld je kijkt een beetje naar de televisie en dan weet je luistert wat er gebeurt, dan prima.
Bij deze antwoord. Omdat we inmiddels de ruim 3 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd zijn van onze podcast Formule 1 aan tafel, vieren we dat met jou als luisteraar. Daarom sturen we jou en je maatje naar de Grote Prijs van Italië in september. Nou, je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. Wat moet je doen om deze prijs te winnen? Dat is eigenlijk heel simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Frans Verschuurdejaar haalt hem even.
Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel?
Mail je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. En de winnaar zal in de podcast F1 aan tafel bekend worden gemaakt door de notaris.
Mag ik dan wat aan Atze vragen?
Ja.
Want ik denk dat ook onze luisteraar dat best wel weet. Is het nou zo dat jij een hele berg hardware hebt? Heb jij nou zeggen, ik heb 150 simulatoren? Of is juist, doordat jullie business zoveel online is, dat je zegt, nou, degenen die bij ons zitten, die investeren privé in 4, 5, 6, whatever, 1000 euro je maar zou willen voor een set. En wij faciliteren het doordat ze bij ons binnenkomen. Of heb jij ook echt gewoon 20 simstoelen? Ik noem maar even. Ik heb geen idee namelijk.
We hebben... Met Team Redline hebben we in het kantoor hebben we 4 sims staan voor onze coureurs. Maar we hebben ook iets van 40 coureurs in dienst van Team Redline. En die zitten wereldwijd. Dus die vliegen af en toe, de hoogste coureurs vliegen af en toe in. Met Adrenaline Control hebben we 2 enorme sims. Dus een GT-sim en een Formule Sim. Waar we dus de Formule 2 auto's en alles nabootsen in de software. En we hebben in Kerkrade hebben we Adrenaline Experience. Omdat we heel veel vragen kregen van mensen die graag in de pro-sim willen rijden. Maar dat ding staat zo sterk afgesteld. Dat je net als in het echte circuit even je pols kan kneuzen of breken als je het verkeerd doet. Dus daar willen we geen niet-coureurs in hebben. Dus daar hebben we een centrum voor gebouwd in Kerkrade. Met 12 professionele race simulatoren waar je echt realistisch moet rijden om hard te gaan. En daar kan iedereen heen, daar kan iedereen reserveren. En dan zijn we net weer een weekje open, na 6 maanden dicht zijn coronatijd.
Jij weet wat de beste opleiding is. Er zijn 4 klasses. Welke zou jij adviseren?
Formule Renault, Formule 3, Formule 2, dat zijn natuurlijk de klasses waar je echt ertussen uitspringt als je die X-factor hebt.
Dus Formule 4 niet?
Formule 4 is iets breder. Je rijdt met een auto waar je heel veel kan glijden. Natuurlijk stroomt het toptalent daar ook wel naar boven, maar ze worden pas echt onderscheiden in de klassen daarna.
Want ze beginnen met 16, dus dan 3 keer, dan zijn ze eigenlijk 19 als ze in de Formule 1 komen.
Ja, maar bijvoorbeeld als je heel goed bent in de Formule Renault, dan zou je eventueel een stap over kunnen slaan naar Formule 2.
Ja. Is er eentje die dat doet nu?
Nee, op dit moment niet. Maar ik zie ook niet in het veld op dit moment iemand van...
Bij Formule 2 zie je niet, hey, dat is er een die...
Misschien is het ook al zo omdat iedereen echt heel goed wordt. En je ziet het niveau in de breedte gewoon enorm stijgen. Waar je vroeger nog ertussen uitsprong met talent, is iedereen een gedrilde coureur. Iedereen is super fit. Iedereen is heel erg voorbereid in de simulator. Dus de verschillen zijn gewoon heel klein. En de teams maken het grootste verschil op dit moment als het gaat om hoe dat soort coureurs presteren.
Atze, met alle technologische ontwikkelingen, wat blijft het lastige wat je niet kan trainen, behalve de G-krachten? Want die kan ik zelf ook wel bedenken. Zijn er dingen die lastig blijven?
De grootte van je ballen, denk ik.
Gochme. Ik wou zeggen, gochme, je slimmigheidje, je momentje, je zien. Als je gisteren 2 inhaalmanoeuvres ziet, ik geloof dat het Sainz was die op een gegeven moment naar links ging. Of Alonso was hij weer heel goed in het bij het aanremmen, weer even breed houden en zo. En dan moet je toch precies aanvoelen. Ja, blijft hij hier nou zitten of gaat hij terug en kan ik er dan... Ik denk dat soort dingetjes zijn. Fingerspitzengevoel misschien wel.
Ja, inderdaad. En fingerspitzengevoel is natuurlijk ontzettend belangrijk. Omdat je in het echte racen met heel veel dynamische omstandigheden te maken hebt. In een sim is dat natuurlijk iets statischer. Dus de banden die slijten elke ronde. De wind is een enorme factor. De baangrip, als het maar net geregend heeft, gooit alle strategie weer om. Dus er zijn veel meer dingen waar je rekening mee moet houden. Maar een echte goede coureur kan erop anticiperen. En dat maakt het verschil.
Jullie kunnen alles simuleren, ook wind?
Ja, we kunnen in principe alles simuleren. Maar
zet dan... je de deur open of zo?
Ja, dan blaas ik hem heel wat in het gezicht. Ja.
We gaan voorbeschouwen op de Grand Prix van Oostenrijk. Want we zitten lekker in een triple header. Dus de volgende race is alweer aanstaande. Ja, de komende 2 weken staat dus Oostenrijk op het programma. De Formule 1 gaat net als in 2020 2 keer op rij op hetzelfde circuit rijden. Beviel dat eigenlijk, Frans? 2 keer op hetzelfde circuit?
Ja, ik vond niet. Nee, dat vind ik niet... Niet dat ze het spelletje dan hetzelfde kunnen doen. Bahrein vond ik iets ander verhaal. Maar 2 keer Oostenrijk, ja, hoeft voor mij niet.
We hadden het bijna gedaan, wist je dat? Ze hadden het bijna gedaan. Ga je zeggen, wat?
Wat?
Andersom rijden.
Maar kan niet met Van Reulen. Ja, dan moet je echt het circuit aanpassen.
Ja, maar ze hebben het onderzocht. Ja. En uiteindelijk hebben ze gezegd... qua kosten waren we er denk ik wel uitgekomen. Maar het was ons niet gelukt van de maandag tot en met de vrijdag. Maar ik vind dat wel een dingetje. Want heel af en toe doe ik dat voor de lol op Silverstone. Ben ik met Tim bezig. Maar dat is tegengesteld rijden.
Ah, ik doe het in het echt op Zandvoort.
In Zandvoort tegengesteld.
In het echt. In het echt ook. Dan weet je echt niet wie je meemaakt.
Op de sim is dat heel makkelijk natuurlijk.
Dat is heel makkelijk. Nou, ik heb ooit een demo gezien. Toen was in een Formule Renault weekend. In de Max een demo. Maar dan reed hij Eau Rouge naar beneden. Ja. Andersom. Ja, dat
Bruno Senna ook een keer.
Heel raar lijkt me dat.
Ja, maar het kan. Weet je. Ja. En ik denk, het is natuurlijk, wat de kosten ook zijn. Het is 100 keer beter dan een nieuw circuit bouwen. En je hebt 100% een ander circuit. Ik zou enorm voorstander zijn van het ene jaar clockwise. Het andere jaar anti-clockwise. Ik denk dat dat op heel veel circuits vet is. En dan zeggen mensen, ja, maar je kunt Eau Rouge niet... Ja, het zijn toch de beste coureurs in de wereld? Ja. Zegt niemand dat je er vol gas doorheen moet? Ja. Dan maar lekker remmen.
Nou ja, doe het alsjeblieft met een circuit als Paul Ricard.
Bijvoorbeeld.
Niet om aan te zien, dat circuit.
Nee.
Wat verwacht jij van Oostenrijk, Frans?
Ja, Frans, wat verwacht je van Oostenrijk?
Nou, Frans verwacht het volgende van Oostenrijk. Dat het een haling wordt van zetten wat er in Paul Ricard gebeurd is.
Oké, dus Red Bull...
Gaat winnen.
Ja.
Wie won er vorig jaar ook alweer? Hamilton.
Ja, maar vorig jaar is niet dit jaar.
Nee, oké.
Kijk, dit jaar heeft Mercedes die is echt de weg kwijt. En als die Duitsers een beetje van slag raken, dan hebben ze nog niet terug.
Ja, jij hebt echt een oranje tompoets gegeten gisteren. Jij bent nu helemaal. Jij hebt dat wereldkampioenschap al af te vinken.
Ja, dat klopt. Ja,
maar dat is wel typisch Nederlands. Maar dat is echt typisch Nederlands.
Ja. Niet met het voetbal hoor. Die vink ik niet af. Nee, die vink ik echt niet af.
Zo. Hey, en dat grillige Ferrari op Oostenrijk.
Nee. Ja,
nou, korte ronde. Kunnen we kort over zijn.
Nee, ze hebben een korte rondetijd daar. Volgens mij, wat rijden ze? 1.13 denk ik, zo'n beetje op hoofd.
Wat is het? 1.8? 1.7 zoiets?
Ja, ik rij 1.13. Oké.
Maatschappij 1.13.
Dus dat scheelt natuurlijk wel weer. Daardoor wordt de pijn wat minder. Dus maar... Ja, ook daar weer komen de broodjes, de gele broodjes. Hè. En er zijn natuurlijk ook. En ik vond het wel tof dat ze bij Rebel zeiden: doe dat stukje. Dat is prachtig recht afgebroken. Kom maar terug met dat stukje van die wing end plate. Want ja, met de budget cap, we hebben niet alles liggen. En we zitten op circuits. Want ook Oostenrijk, daar liggen ze ook op bepaalde plekken. Nou, dan ben je ook zeg maar je voorvleugel kwijt.
Maar hoe wordt dat op dat moment? Ja, geen idee. Maar hoe wordt dat er weer opgezet?
Gewoon bakken.
Gewoon bakken?
Ja. Okay. Er zijn echt jongens die daar de hele dag mee bezig zijn. Ja. Op de plekken op het circuit. Dus dat hebben we heel veel teams al. Die hadden wij ook al.
Gaan we fiber repareren, infrarood en alles dingen. Dat duurt soms wel een beetje, maar dat kan gewoon.
Raad het autogeluid.
Zometeen wil ik jullie top 3 graag horen. Maar eerst gaan we naar Mario de Pizzaman. Die staat weer ergens in deze prachtige showroom bij Cor Middenaar voor Raad het Autogeluid. Hij staat bij een Mercedes, logischerwijs. Maar wat voor Mercedes, Mario?
Nou, Mattie, dat zal ik je zeggen. Er zit een ster op. Laten we daarmee beginnen. Ruitenwissers, zowel voor de koplampen als op de voorruit. Ik loop even naar Cor. Goeiedag.
Goeiedag, Mario.
Voor nog geen 35.000 euro staat deze beauty bij jou in de saloon.
12 cilinders. Op 6 na 400 horsepowers.
Ik zie een noodhouten interieurtje.
Dat hoort bij deze auto's uit deze tijd, 1995. Zal ik hem eens even starten voor je, Mario?
Start hem maar dan.
Komt-ie.
Dat was hem. Kort bekrachtig.
Dankjewel, Mario. En niet te hard rijden, hè? De winnaar van vorige week is Barry Doornenbal. Weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom? Check dan de website van Cor Middenaar. Daar staat hij sowieso tussen. En stuur daarna je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Atze, het podium in Oostenrijk.
Max Verstappen 1, Hamilton 2, Perez 3.
Frans. Ja, niet hetzelfde zeggen.
Nee, is goed. Daarom wint Max en is Hamilton 2 en Bottas 3.
Olaf.
Res Verstappen Norris.
Voorspel ook de top 3 op GrandPrixspel.nl. Dankjewel, heren.
Ja, gedaan.
Voor deze week. Ik mag jullie alle een fles officiële Ferrari Formule 1 bubbels meegeven naar huis. Volgende week is er een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog even doorlopen, want we babbelen hier nog even na.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Nou twijfel ik dus of er nou bij die eerste Grand Prix wel publiek mag en bij die tweede niet of andersom.
Volgens mij
de
tweede
wel,
mag je...
Nee, niet bij allebei.
Nee, de tweede mag je volgens mij publiek hebben.
Tweede.
De tweede is volle bak.
Ja,
sowieso. Toch? Dat had ik begrepen. Ja, maar ik weet niet of dus bij de eerste helemaal geen publiek is.
Dus die eerste wordt nog leuk gewoon. Ja. Die wordt nog relaxed. En dan die tweede lopen ze allemaal weer in met oranje smokings met achter Franse Verschura.
als dat simrace, zitten daar ook vrouwen bij?
Ja, die zitten erbij. Ja, dat zijn voornamelijk dan de echte coureurs. Eigenlijk de Bijske Visser, die is actief in de sim.
Maar en zijn daar vrouwen beter in als mannen? Omdat daar G-krachten wat anders zijn dan in werkelijkheid? Dat je zegt van, hey, deze vrouw is eigenlijk beter als
je zou denken inderdaad, ja? als fysiek echt een groot verschil zou maken, ja? Dat ze in de simrace. Maar ik denk dat de pool te klein is om... Want er zijn natuurlijk honderden duizenden simracers waarvan de meeste mannen zijn. Of 99% mannen zijn. En ja, dan is het supertalent wat eruit voortvloeit is natuurlijk groter dan wat er bij de vrouwen is. Dus het is moeilijk te zeggen. Maar qua potentieel zou het gelijk moeten zijn, zou je zeggen.
Ja, dus vrouwen moeten zich meer bij jou aanmelden of zo.
Nou ja, goed. Of thuis lekker in de sim zitten.
Ik heb een donkerbruin gevoel dat Frans denkt, laat ze zich maar bij mij aanmelden. Dan doe ik een voorselectie en dan stuur ik ze naar AC. Ja,
dat sowieso.
Daar lijkt het een beetje op.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.